Hele goedemorgen. Jelle had het over het rijke woord. En dat is het. En het is zo belangrijk om dat te openen voor jezelf, met elkaar. Het woord wordt niet voor niets voedsel genoemd. En het is om het nieuwe leven te voeden. En gevoed worden we sowieso. Dus als we dat woord niet openen, dan komt er wel van alles en nog wat door onze ogen, door onze oren, binnen, wat ons voedt, ons geestelijk voedt. Daarom is het zo belangrijk, hè, om met dat woord bezig te zijn. Dat bepaalt ons, hè, bij wie wij zijn in Christus en hoe we, zoals we gezongen hebben, hoe we inderdaad voor de eeuwigheid ook nog vrucht kunnen dragen. Hè, voor de Heer. Een van de liederen die we net zongen was, ging over die handen. Dat de Heer ons bij de hand zou nemen, dat de Heer onze handen zou vullen. Heer, ik kom met lege handen om voor u beschikbaar te zijn. En dat is eigenlijk de kern, de zin, hè, van die korte tijd die we hier op aarde zijn. Het voelt voor mij heel kort geleden dat ik hier nog stond, vanaf deze plek. En niet voor een cijfer of zo, maar weet u nog waar het over ging? En wat ik al zei, het is niet voor een cijfer, hè, dus dat... Komt niet op het rapport te staan, zeg maar. Ik heb het gehad over de Sabbat. Vorige maand. Over de Sabbat. Ik heb geprobeerd te laten zien vanuit met name Hebreeën 3 en 4. Dat als je tot geloof gekomen bent, dat je dan de rust ingegaan bent. En dat is op grond van geloof, hè. Dat lees je heel duidelijk in de Hebreeënbrief. En dat vind je ook natuurlijk terug in de geschiedenissen van Israël in het Oude Testament. Ik heb ook geprobeerd te laten zien dat vanuit Romeinen, dat je kan wel zeggen dat er mensen zijn die zeggen van de ene dag staat boven de andere dag. Hè, van we moeten een Sabbat houden of we moeten een zondag houden. Maar dat eigenlijk voor de sterke gelovigen alle dagen gelijk zijn. En dat voor de sterke gelovigen alles geoorloofd is. Voor de sterke gelovigen die staat in de vrijheid. Maar dat betekent natuurlijk niet, hè, dat het daar stopt en dat voor de sterke gelovigen alles geoorloofd is. Dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. Maar niet alles is nuttig. Het is een sterke gelovige. Hè, de schrift is er natuurlijk heel duidelijk in. Ik kom daar straks ook nog op terug. Dat je niet onder wet leeft. Hè, dat is heel duidelijk. Maar dat niet wil zeggen dat ook alles nuttig is. He, datgene wat je doet ook de Heer dient. Maar om dat te kunnen doen, zou je toch bezig moeten zijn met dat woord. En zou je dat woord moeten eten, tot je moeten nemen. Want dat voedt het leven van Christus in ons. En dan weten we vanuit de schrift dat Hij het goede werk wat Hij in ons begonnen is, dat Hij het ook zal voleinden, he, tot op de dag van Christus. Zoals het daar staat. En over die hand, over die handen, daar wil ik het vandaag ook met u over hebben. Omdat de Heer deed 7 genezingen op de Sabbat. En daar wil ik vanmorgen met u eens naar gaan kijken, naar de eerste genezing, zoals we die vinden in de schrift. En ik wil dus met u lezen uit Matteüs. Matteüs 11. Matteüs 11, en dan begin ik vanaf vers 28. Waar dan de Heer zegt: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In die tijd ging Jezus op een sabbatdag door het gezaaide en zijn discipelen hadden honger. En ze begonnen aarde te plukken en te eten. En de fariseeën, dat ziende, zeiden tot hem: zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is op de sabbat. Maar de Heer Jezus zei tot de fariseeën: hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis van God en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen. Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de sabbat ontheiligen in de tempel op de sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat een meer dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het zei: ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is een Heere ook van de sabbat. En vandaar voortgaande kwam hij in een synagoge. En ziet, er was een mens die een dorre hand had. En zij vraagde hem, zeggende: is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Opdat zij hem mochten beschuldigen. En hij zei tot hen: wat mens zal er zijn onder u die een schaap heeft en zo datzelfde op een sabbatdag in een gracht valt, hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens: strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En zij werd hersteld en gezond lijkt de andere. En de fariseeën, uitgegaan zijnde, hielden tezamen raad tegen hem hoe zij hem mochten doden. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas ze allen. En hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar zouden maken, wat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: ziet, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straat horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Tot zover. Ik moest eraan denken, het gaat hier over de wet, hè, in deze geschiedenis. Op de sabbat, dat de Heer aard plukt. En die eet op de sabbatdag. En dat hij hier dus iemand geneest met die hand. En kennelijk is er dus iets meer, hoger, belangrijker dan het houden van de wet. En dat is natuurlijk ook zo. En ik moest eraan denken. Ik zat te kijken naar die documentaire over 1953, over die watersnoodramp. Ik weet niet of even nu wel heeft zitten kijken naar die documentaire. En in de eerste aflevering gaat het erover dat, want het gebeurt op een zondag, dat hier op Urk, dus op een gegeven moment, hoewel je eigenlijk niet mag reizen, dat er toch vissers zijn die dan dus naar hun boten toe gaan om te gaan helpen op de zondag. Dus daar zie je eigenlijk ook dat wij dit principe ook kennen, van nood breekt wet. En dat zie je natuurlijk hier in dit gedeelte ook. Er is namelijk iets hoger dan de wet. En dat vind je uitgedrukt natuurlijk in wat de Heer zegt. Dat het gaat, vers 7 van hoofdstuk 12... ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Nou, we hebben natuurlijk ook de vorige keer al een hoop gezegd over de wet. Kijk, de wet, als de wet zo belangrijk zijn, als het zo belangrijk is, als het zo belangrijk zou zijn om die wet te houden, waarom is die wet dan pas gegeven 2500 jaar na Adam? Waarom is die wet alleen maar gegeven aan het volk Israël en niet aan de hele wereld? En waarom lees je dan eigenlijk 600 voor Christus in Jeremia al, hè, dat er een nieuw verbond komt om het oude verbond te vervangen? En dan lees je ook weer in die Hebreeënbrief dat uitgelegd wordt. Van ja, op het moment dat dat gezegd wordt, En dan is het oude verbond eigenlijk al nabij de verdwijning, staat er dan. Kijk, die wet, Paulus zegt, bijvoorbeeld, de wet is geestelijk. De wet is betrekkelijk, want de wet heeft betrekking op hogere zaken, andere zaken. De wet wil iets duidelijk maken. De wet wil duidelijk maken, als dat gelegd, dat de wet op zichzelf heilig, rechtvaardig en goed is, die gegeven is. Maar dat als je die wet legt op het vlees, op u en mij, en Israël wordt daar als voorbeeld genomen, daardoor is wij kunnen ons niet aan die wet houden. Nou, wat je dus eigenlijk ziet bij de Joden, wat ze eigenlijk gedaan hebben, is dat zij die wet zo aangepast hebben dat die krachteloos geworden is. Als ik het zou moeten illustreren, bijvoorbeeld in een verhaal voor kinderen, en ik ga er even vanuit dat we allemaal kinderen zijn met elkaar nu, dan zou ik dat als volgt willen illustreren. Stel, ik heb hier een briefje, zo de Heer het wil en hij niet teruggekomen is, hoop ik hier volgende maand terug te komen. En ik geef u nu allemaal een briefje mee, een klein briefje waar ik op zet. Volgende maand krijgt u van mij 10 euro. Ga ik niet doen, doe wat. Okay. Maar bij wijze van spreken, bij wijze van spreken. Nou, als bij wijze van spreken is, kan ik ook zeggen 100 euro natuurlijk. Nee. Ik geef een briefje. U krijgt dat briefje mee naar huis. Dus is, dat briefje is wel aardig. Nou, dat is niet gek. Dan krijg ik volgende maand krijg ik 10 euro. En wat u doet thuis, is, u zegt, dat briefje, dat is wel een beetje een verfrommeld dingetje. En ik ga het wel mooier maken. Dus u gaat ook thuis mooie tekeningetjes bij maken. U gaat het in een mooi lijstje zetten. En dan volgende maand ben ik hier terug in de samenkomst. En dan met die 10 euro. En dan zegt u, ik heb toch eigenlijk liever gewoon wat ik hier heb. Ik heb dat mooi gemaakt, ik heb het zo gemaakt dat ik het op kan hangen bij mij in de huiskamer. Iedereen vindt het mooi die bij mij komt. Die zegt, wat heb je dat papiertje mooi gemaakt. En ik heb er wat aan, want ik vind het leuk om naar te kijken. Dus ik hoef die 10 euro niet. Ik heb liever dat briefje. Dat is eigenlijk wat de Joden gedaan hebben met de wet. Die hebben de wet aangepast, zodat volgens hun aanpassing je zou denken van, ik kan me er misschien aan houden aan die wet. En de vervulling van de wet, die wilden ze niet. Want de wet was geestelijk, zoals ik al zei. De wet wees op de Heer Jezus Christus, denk maar aan de offers. Maar die wilden ze niet, de vervulling wilden ze niet. Ze hadden liever die belofte zelf. En dan zo aangepast dat je zou denken dat je je eraan zou kunnen houden. Waardoor je eigenlijk de kern van de wet kwijt bent. Want de wet is juist bedoeld zodat wij zouden zien dat wij ons er niet aan kunnen houden. En dan ben je dus overgeleverd aan de genade van God. En doordat je de wet zo aangepast hebt dat je denkt dat je eraan kunt houden, op een bepaalde manier heb je Jezus Christus ook niet nodig eigenlijk. Maar de kern is natuurlijk dat hij die wet aan het kruis beëindigd heeft, vervuld heeft, vernietigd heeft. En hij is opgestaan uit de dood, nieuwheid des levens. Het is natuurlijk zot om die wet te leggen op de opgestaan. Dat is de manier waarop de Heer naar ons kijkt. En die ziet ons als in Christus. Nou even, excuus, naar Matthäus 11. En daar wil ik daarmee beginnen. Ook als aanvulling op de vorige keer. Want de wet wordt gezien als een juk. Een juk der dienstbaarheid. Waar niemand zich aan kan houden. In de gelaten brief wordt er bijvoorbeeld over gesproken. Nou, dan zegt de Heer, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. Want als je je wil houden aan die wet, en die wet wordt eigenlijk op één lijn gelegd met de eerste beginselen van de wereld. Dus als je leeft in de wereld, leeft onder wet, want eigenlijk is de hele wereld onder wet, onder religie. Dat is ook eigenlijk wat die fariseeën niet wilden. Die wilden hun religie, hun cultuur, hun machtspositie, die wilden ze niet kwijt. Want als immers de Heer Jezus de Messias is, dan wordt de wet daarmee vervuld. En dan zouden die fariseeën hun plaats kwijtgeraakt zijn, hun positie kwijtgeraakt zijn, hun machtspositie kwijtgeraakt zijn. Dus daarom willen ze ook hem uit de weg ruimen. Omdat mensen, religieuze mensen, die hebben liever wet als de verantwoordelijkheid om te leven in de vrijheid. En wat betekent dus inderdaad dat je je eigen ik, je eigen ambities op moet geven. En dat je realiseert dat je eigenlijk van jezelf helemaal niks bent. En dat willen ze niet. En dus daarom wil ze de Heer uit de weg ruimen. En dat, hè, wat ze net met elkaar gelezen hebben. Maar de Heer zegt, weet je, als je door dat leven in deze oude schepping, onder de wet, vermoeid en belast zijt, ik zal je rust geven. Nou, betekent het dan, hè, dat de rust die de Heer geeft, dat je helemaal niks meer hoeft te doen? Sommige mensen denken dat, hè. Dat je dan gewoon in de stoel kunt gaan zitten en dan maar wachten. Van ja, de Heer moet immers het wil en het werk in mij doen. Dus ik ga maar wachten totdat hij wat gaat doen. Nou, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Hè, want ik had het net al over voeding. Daar begint het natuurlijk mee. Want als je opnieuw geboren bent, moet dat nieuwe leven gevoed worden. Dus daar ga je mee bezig. En als je gevoed wordt door dat nieuwe leven. Een baby blijft ook niet gewoon maar liggen in die wieg. Die gaat ook voor allerlei dingen doen. En die gaat zichzelf ontwikkelen. En zo gaat het natuurlijk ook met het nieuwe leven. He, dus door, maar dan moet je je wel voeden. Als je niet voedt, gebeurt dat niet. Als je niet bezig bent met dat woord van God, dan word je ook niet hervormd door de vernieuwing van je denken. En je moet bezig met dat woord van God. En dan vanuit de rust, he, dat je zegt, ja, niet meer ik, maar Christus in mij. Want dat is eigenlijk wat de Bijbelse rust is. He, je zegt, hier rust, vul je eigen naam erin. En dan niet meer ik. Maar dan kan hij het goede werk wat hij in ons begonnen is, kan hij zeg maar voleinden. En dat is zijn juk. Maar dat mag je doen vanuit die rust dat je weet, ik hoef het zelf niet te doen. Hij doet het in en door mij. De enige verantwoordelijkheid die ik eigenlijk heb, is zoals we hier vanmorgen met elkaar zijn, dat we zitten aan zijn voeten, luisteren naar dat woord, maar dan vervolgens wel, wat we later vinden in deze geschiedenis, dat als dan die hand genezen is, van ons, want allemaal, wij hebben allemaal die dorre hand. En die dorre hand betekent dat er geen leven in zit. Wij kunnen eigenlijk niet handelen. Wij kunnen de Heer niet dienen met ons natuurlijke leven. Wij kunnen de Heer pas dienen als we zijn leven ontvangen hebben. Dan pas zijn we in staat om hem te dienen. Dan heeft hij ons bekwaam gemaakt, zoals Paulus zegt in de Korinthebrief. Dan heeft hij ons bekwaam gemaakt om hem te dienen. En dan, met die gereinigde handen, met die levende handen, die verdorde handen die genezen zijn, als ze dan bij hem komen en zeggen van, Heer, ik kom met lege handen, ik wil voor u beschikbaar zijn, dan gaat hij dat doen. En dat is zijn juk. Want dienstbaar zijn wij sowieso. Het zij dienstbaar aan de wereld, aan de wet, maar je kan er ook voor kiezen om dienstbaar te zijn aan hem. Net als die slaaf in het Oude Testament, die vrijwillig, zeg maar, zijn oor vast liet maken aan de deur. Weet u nog die geschiedenis? Dan ga je met die priem doorheen en dan vrijwillig zit je dan vast aan de deur. En dat kunnen wij ook doen. Hè? Ons vrijwillig binden aan de deur. Christus zelf natuurlijk. Hè? Die van zichzelf ook zegt hè? Dat hij de deur is. De deur der schapen. En die schapen komen straks ook nog even op terug. Want die worden ook genoemd in wat we net met elkaar gelezen hebben. Dus de Heer zegt, mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Want hij zal, als de dingen op onze weg komen die wij misschien moeilijk vinden, of van we denken, dat kunnen we niet, dan zal hij ons de kracht geven, en dat belooft hij, om dat te doen. Hij zal immers het goede werk, wat al gezegd is, zal hij in en door ons heen doen. Maar goed, dan gaat de Heer, hoofdstuk 12, op de Sabbatdag door het gezaaide. En de discipelen hadden honger en begonnen aarde te plukken en te eten. En dan komen de fariseeën, die wetgeleerden, zeiden tot hem, uw discipelen doen wat niet geoorloofd is op de Sabbat. Dat staat nergens in de Bijbel, in het Oude Testament. Integendeel, er staat zelfs in het Oude Testament dat als jij geoogst hebt, dat je wat laat liggen. He, dus als je aan het oogsten bent en er valt wat los, dat je dat laat liggen. Dat mocht eventueel iemand komen die dat nodig heeft en die honger heeft, dat hij ook nog wat kan lezen van wat er oprapen van wat er achtergebleven is na de oogst. Kijk, natuurlijk is niet de bedoeling dat je, als je buurman zeg maar een akker heeft met aarde, dat je dat gaat oogsten. Maar een beetje ervan pakken, daarvan staat in het Oude Testament dat dat mag. En niet dat dat verboden is, zou zijn op de Sabbat bijvoorbeeld. Dit is een van die regeltjes die de Fariseeën zelf verzonnen hebben, erbij gemaakt hebben. He, over dat papiertje wat ik u net zei. He, dat papiertje gaat veranderen, aan gaat passen. En de Heer zegt niet van, ja, dat hebben jullie erbij verzonnen of zo staat dat er niet. Maar hij gaat dan terug naar het Oude Testament, naar de geschiedenis van David. David is op de vlucht voor Saul. Nou, sommigen van u weten ook, he, dat Saul eigenlijk ook een beeld is van de wet. He. Saul betekent de eisende. En dat is natuurlijk wat de wet van ons doet. He. Die eist bepaalde dingen, wat wel en niet mag. David is op vlucht voor Saul, hoewel die al gezalfd is, he, David. En op een gegeven moment is hij met zijn club, die zit in de spelonk van Adullam. Dat kun je lezen in 1 Samuel 21 en 22. En dan hebben ze honger. En wat doet David dan? Dan gaat hij naar het huis Gods en hij eet daar de toonbroden. Nou, die toonbroden mochten eigenlijk alleen gegeten worden door de levieten, door de priesters. David was uit Juda, niet uit Levi. En dat de Heer Jezus uit Juda was. En dus ook in zijn aardse omwandeling geen priester was. De Heer Jezus Christus. Toch zie je dus dat David naar Achimelech toe gaat, de hoogpriester. En die zegt dan, van ja, we hebben honger. En dan zegt Achimelech, ik heb 5 broden. Die 5 broden, dat zijn oude broden. Zijn broden van een week oud. Want er is nieuw brood neergelegd. En het oude brood, wat dan over is van een week geleden, dat is dan voor de priesters. Die mogen dat dan eten. En dan zegt die priester van, David, eet jij dat maar. En dan eet David dus die 5 broden. En dat staat natuurlijk ook aan mooi bij die 5 van die hand. Die uitgestoken hand waar ik straks nog even op terugkom. En die 5 broden en die 2 visjes, wat we later Johannes 6 bijvoorbeeld terugvinden. Dat houdt allemaal verband met elkaar. En dat is het mooie van de schrift. Het zijn allemaal puzzelstukjes. En uiteindelijk ga je steeds meer zien dat die puzzelstukjes in elkaar passen. En eigenlijk al spreken over, ja, over Christus eigenlijk. En alles wat op hem betrekking heeft. Nou, zo ook hier met David. Want David, lezen we later, David is een profeet. En datgene wat David doet en zegt, dat betekent iets, dat heeft een betekenis. En David spreekt natuurlijk over de zoon van David. Want de Heer Jezus Christus was weliswaar in zijn aardse omwandeling geen priester. Maar Jelle heeft het nog gezegd in zijn inleiding. Na zijn opstanding was hij wel degelijk priester. Alleen niet van een oud verbond onder de wet, maar van het nieuwe verbond. Het verbond der genade, waar die 5 over spreekt. En de Heer Jezus Christus is nu hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat geeft hij? Brood. En Melchizedek, wat gaf hij? Brood en wijn. En dus David beeldt eigenlijk uit de positie van de zoon van David, van de Heer Jezus Christus, die na zijn opstanding als Messias wel degelijk hoge priester zou zijn. En nu aan ons die brood en die wijn uitdeelt, overdrachtelijk. Want dat brood zijn wij nu aan het eten, dat is hij, dat is zijn leven. En die wijn, die zijn we nu aan het drinken, dat is zijn leven, dat is zijn Heilige Geest. En waar we bij stilstaan als we avondmaal vieren met elkaar. Dus de Heer Jezus haalt die geschiedenis aan, hè, van David uit het Oude Testament. En dat je dus daar ook ziet dat er kennelijk iets hoger is dan de wet. En niet dat daarmee de wet, dat je tegen de wet ingaat, er is alleen iets wat hoger is. He, wat hij later ook zegt, barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Want de Heer heeft nooit gezegd, he, je kan niet van de Heer zeggen dat hij tegen de wet ingaat. Hij is immers zelf de wetgever. Dat is natuurlijk ook wat je terugvindt in die geschiedenis die eigenlijk een beetje parallel aanloopt in Johannes 8, waarbij die vrouw op overspel betrapt bij de Heer gebracht wordt. U kent de geschiedenis misschien wel, hè? Wordt een vrouw op overspel betrapt, hetzelfde, dat mag niet volgens de wet. En dan om hem te vangen, hetzelfde als hier in deze geschiedenis, om iets te vinden tegen hem om hem aan te klagen, zeggen ze, wat moeten we doen met deze vrouw? Kijk, en wat de Heer dan ook zegt, ze kunnen hem erop pakken. Als hij zegt van ja, de wet zegt dat wel, maar weet je, die wet. Maar hij is zelf de wetgever, hij heeft de wet gegeven. Maar als hij zou zeggen van nee, van weet je wat, stenig haar wel, dood haar, dan waar blijft hij dan met zijn prediking van genade en van vergeving? Dus welk antwoord hij ook geeft, ze pakken hem erop. En hetzelfde is hier ook in deze geschiedenis het geval. He? En het is niet zo dat hij ingaat tegen de wet, nee, hij vervult de wet. Waarom? Omdat in het geval van die vrouw op overspel betrapt, die de wet overtrad, hij zou de straf als zoon des mensen, als erfgenaam van Adam, als de losser, hij zou de straf als losser, want dat kon hij als losser, hij zou die straf op zich nemen. Dus hij gaat niet tegen de wet in, hij vervult de wet. En daarmee beëindigt hij de wet door hem te vervullen. Maar dat doet hij aan dat kruis. Dus de straf die voor haar bestemd was, neemt hij op zich. De straf die voor ons bestemd was, heeft hij op zich genomen. Er is iets hoger dan wet, namelijk genade. Ik geef even verder. En dat vindt u al geïllustreerd natuurlijk in bijvoorbeeld de geschiedenis met David. En dan zegt de Heer in vers 6, ik zeg u, een meerder dan de tempel is hier. Ja, want hij is de tempel zelf eigenlijk. Ik weet niet of u die geschiedenis kent uit Johannes 2, dat de Heer zegt, van breek deze tempel af. En binnen 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Maar welke tempel heeft hij het dan over? Heeft hij het over zichzelf. Over zijn eigen lichaam. Hij is de tempel. Hij is de plaats waar God woont. Want dat is natuurlijk wat de tempel is, hè? De plek waar God woont. Doch zo hij geweten had wat het zei, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zou de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is een Here ook van de Sabbat. Omdat die Sabbat spreekt over de rust, hè, waar hij net over had. De rust die hij geeft komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Maar die Sabbat spreekt nog over meer. Hè, want die Sabbat wijst ook nog vooruit op het Messiaanse Rijk. En de Sabbat spreekt eigenlijk over het hele Nieuwe Verbond. Alles wat betrekking heeft op het Nieuwe Verbond, naar de opstanding van hemzelf, dat valt onder die rust, onder die Sabbat. Ook nog straks, als de Satan gebonden wordt 1000 jaar, en dan spreken we ook over het Koninkrijk, hè, dus de Sabbatsrust die er dan is, het Koninkrijk van de Heer, het Messiaanse Rijk. En de Sabbat beeldt dat eigenlijk ook uit. En dan die man met die dorre hand. En dan voortgaande, dus dat is de eerste genezing die we vinden, er zijn er 7. Ik had ze even opgeschreven. Je hebt ook nog een bezetene in Marcus 1 die genezen wordt met een onreine geest. De schoonmoeder van Petrus wordt genezen, dat is de 3e keer op een Sabbat. Je hebt een vrouw die 18 jaar gebonden was, die genezen wordt uit Lucas 13. Een waterzuchtige. Lucas 14, die genezen wordt, ook op de Sabbat, hè, dat er specifiek bij staat. De man die 38 jaar ziek is, uit Johannes 5. En de blind geborene uit Johannes 9. En 7 keer dat we specifiek op de Sabbat vinden dat de Heer iemand geneest. En hier dan die man met die dorre hand. Dus hij gaat naar het leerhuis. Nou, het leerhuis is ook eigenlijk... Eigenlijk pas gekomen naar de Babylonische ballingschap. Er is immers geen tempel, er is geen tabernakel. De Joden willen toch een plek hebben om samen te komen. En dat is de synagoge, het leerhuis. En in plaats van die vrouw op overspel betrapt, komen ze hier met die man met die dorre hand. Nou, dor betekent dat er geen leven in zit. Het water wat van boven komt, er zit geen water in, om zo maar te zeggen. En dat water speelt ook hier weer een rol. In die geschiedenis die de Heer vervolgens aanhaalt. Maar goed, hier komen ze dus met die man. Is het geoorloofd om te genezen? Nou ja, ik denk, hoe kom je erbij? Ik denk niet dat er iemand is die dat überhaupt kon toen. Nou, niet dat ik dat denk, dat was gewoon niet zo. Niemand kon dat, iemand met die dorre hand genezen. He, dan komen ze bij de Heer. Ze hadden natuurlijk gehoord dat de Heer dat soort dingen deed. He, dat de Heer mensen genas. En we lezen dat natuurlijk ook later. Dat de scharen hem achterna gaan die zijn woord geloven en genezen worden. En dus kennelijk hadden ze dat gehoord. En nou hebben zij op dat papiertje, hè, waar ik het net over had, erbij gezet van je mag niet genezen op de Sabbat. En dat, ook dat vind je niet terug in de Mosaïsche wet. Hè, dat hadden zij ook erbij gemaakt. En dan komen ze bij de Heer, is het geoorloofd te genezen op de Sabbat? Excuus. Dat ze hem mochten beschuldigen. Hè, want als hij het wel zou kunnen, hij doet het niet. Dan kun je hem pakken van, ja, waarom doet hij dat niet? En als hij het wel op de Sabbat doet, overtreedt hij hun wet. Dus welk antwoord hij ook geeft, wat hij ook doet, ze kunnen er eigenlijk op pakken. En dat willen ze, omdat hij natuurlijk een bedreiging was, wat ik al zei in het begin, voor hun positie. Voor hun religie. En hij zeide, wat mens zal er zijn onder u, en zegt hij tegen die fariseeën, die een schaap heeft. En zo deze op de Sabbat in een gracht valt, het zelf niet zal aangrijpen en uitheffen. Dus, hier haalt de Heer ook weer het Oude Testament aan. En zegt, stel dat er een schaap is. En hij valt in een gracht, in een sloot, stilstaand water. Dan haal je hem er ook uit. Maar dat is natuurlijk ook een prachtig beeld. Die schaap in de Bijbel is altijd een beeld van iemand van het volk van God. In het Oude Testament, hè, vind je dat Israël is. Hè, met de herder. David wordt ook een herder genoemd bijvoorbeeld. Schaap is ook een beeld van de gelovigen. En zo vinden we dat terug. En wat we dus zien is dat die schaap die valt in stilstaand water. Nou, u weet, symboliek, water is altijd een beeld van het woord van God. Alleen, het water moet wel stromen, het moet wel levend water zijn. Als het stilstaand water is, dan is het een beeld van de wet. De wet die veroordeelt, waar je in verdrinkt. Terwijl dat stromende, dat levende water, dat geeft je leven. Dus hier vind je dus een schaap, iemand van het volk van God, die leeft onder de wet. Dat is eigenlijk de gedachte die je krijgt. En daar verdrink je in. En dat is eigenlijk ook wat uitgebeeld wordt in de doop. Ja, als je natuurlijk ondergaat in dat water, dan sterf je daarin, maar je staat er ook uit op. Dus dan vind je de beide beelden in de doop tegelijk eigenlijk uitgebeeld. Nou, hier vind je dus dat schaap, dat valt in stilstaand water. En als dat gered kan worden, dan doe je dat. Ja, als je gered kan worden van een leven onder de wet, ja, dan gebeurt dat ook. Door geloof, weten we natuurlijk vanuit de schrift. De enige manier om genezen te worden, om die rust in te gaan, om gered te worden, is altijd puur en alleen op basis van geloof. Geloof in wat God gesproken heeft. Nou, dan haalt de geschiedenis aan in het Oude Testament van, kijk, jullie doen dat ook op de Sabbat. Als dan een schaap in het water valt, haal je het eruit. Hoeveel te meer gaat een mens, een schaap, te boven? Zo is het dan op de Sabbatdagen geoorloofd om wel te doen, zegt de Heer. En toen zeide hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En zij werd hersteld, gezond, gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Nou, we weten natuurlijk uiteindelijk, in die 3 jaar van zijn openbare optreden, dat het uiteindelijk natuurlijk gelukt is. Uiteindelijk is het gelukt om hem uit de weg te ruimen. Uiteindelijk riepen ze kruisig hem en werd hij gekruisigd. Alleen het lag allemaal in het plan van God. En als de tegenstander geweten had dat hij op zou staan uit de dood, dan had hij alles in het werk gesteld om hem in leven te houden. Maar de Satan wist dat kennelijk niet. Dus de Heer is daar gekruisigd om dan vervolgens op te staan in nieuwheid des levens. En daarin ligt de kern van het doel van deze hele schepping. Het doel van deze schepping ligt niet in deze schepping zelf. Ja, ik zit altijd naar Vroege Vogels te luisteren. Dat zeg ik altijd. Vanmorgen ging het over tijd. Een stukje. Ik weet niet wie geluisterd heeft naar Vroege Vogels vanmorgen. Het was een stukje en dat ging over de tijd. Dat tijd heel vreemd is. En je hebt natuurlijk het verleden. Je hebt de toekomst. En het kleine stukje daartussen is dan het nu. Waar je in leeft. En degene die dus het praatje hield over tijd, die had het erover van tijd is eeuwig, hè, dat het eeuwig vooruit gaat, dat we niet weten wanneer het begin geweest is, dat is oneindig ver weg geweest, de toekomst is ook oneindig ver weg, en we leven dan precies in de overgang tussen verleden en de toekomst. Nou, dat zijn heel filosofisch natuurlijk, hè, hoe dat nou precies zit met de tijd. Maar wat we wel weten, is dat de tijd die wij hebben hier op aarde eindig is voor ons als mens. Dat gaat niet over de tijd in het geheel. Ik denk het ook wel dat het eindig is, van deze oude schepping althans. Maar dat weet ik op grond van dat woord van God. Ja, maar wij weten als mens, je wordt geboren, je weet, je sterft een keer. Maar wat is dan de zin? En wat mij verbaast is dat er eigenlijk zoveel mensen zijn die die vraag eigenlijk helemaal niet stellen. Wat is nou eigenlijk de zin van het leven? Waarom ben ik hier nou eigenlijk? Nou, dat is, de Bijbel geeft daar antwoord op. Want de zin ligt dat dus er nieuw leven mogelijk is na de dood. En de Heer Jezus is daar de eerste van. En is de Heer Jezus opgestaan als een nieuwe schepping. En door geloof kan iedereen daar deel van uitmaken. En dan sterft het aardse lichaam nog wel, met zijn lek en gebrek. Maar je hebt iets nieuws gekregen wat altijd doorgaat. Kijk, en dat is eigenlijk, ja, als je dat, ik geloof dat als je dat goed realiseert, dan geeft dat toch rust. Dan geeft het toch rust in je leven, wat er ook gebeurt. Als je toch weet dat je zijn leven hebt, als je weet dat je eeuwig leven hebt, als je weet dat ook als in deze aardse tent afgebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben. Dat is toch iets wat je in de praktijk van je leven ook gewoon rust geeft. Dat je dat realiseert. En niet als theorie, hè, maar dat moet je je echt eigen maken. En dat kan alleen, ik denk dat dat alleen maar kan door regelmatig met dat woord van God bezig te zijn, dat te lezen en dat steeds, daar steeds mee gevoed te worden. Want weet u, ik denk, hè, wat je aandacht geeft groeit, hè, zeggen ze wel eens. Wat je aandacht geeft groeit. Dat als je de Bijbel geen aandacht geeft, dan zal ook die onrust toenemen in je leven. He, door die Bijbel aandacht te geven, zal de rust die hij geeft ook werkelijk in de praktijk van je leven vorm krijgen. Dan zul je het ook in de praktijk van je leven, denk ik, merken, ervaren dat het zo is. He, dat de rust die hij, mijn juk is zacht, mijn last is licht. En dat je dan ervaart die rust. Wat er ook gebeurt, wat de omstandigheden ook zijn. En ik bagatelliseer dat niet, hè. Want het kan natuurlijk heel erg zijn, hè, de omstandigheden waar je in zit. Maar wat er ook gebeurt, dat is natuurlijk eigenlijk ook dat beeld van dat je die wijn gedronken hebt. Hè, maar ik had het net over brood en wijn, hè, die Melchizedek geeft. Als je die wijn drinkt, Paulus zegt, wordt niet dronken van wijn, waar in bandeloosheid zit, maar wordt dronken van waar die wijn een beeld van is, die geest. De geest van God, die gevoed wordt door dat woord. En als je daar dronken van wordt, dan wordt je omgeving betrekkelijk. En dat is immers waarom mensen drinken. En dat is het effect van drinken. He, dan wordt je omgeving wordt betrekkelijk. Dan zie je het allemaal niet zo scherp meer. Nou, dat is eigenlijk ook wat er gebeurt als je het woord van God tot je neemt. Niet dat je letterlijk dronken wordt, maar wel dat je omstandigheden betrekkelijk worden. He, dat je weet, er is meer. En zelfs als deze aardse tent weg is, ik heb een gebouw bij hem. En ik mag weten, he, dat wat gedaan is, wat we gezongen hebben vanmorgen, uit liefde voor hem, dat houdt zijn waarde. Het blijft bestaan. En dat geeft je ook motivatie om dingen voor hem te doen. En wat het dan precies is, ja, dat is voor ons allemaal verschillend. Dat is voor mij verschillend, voor u verschillend. Het is afhankelijk van de situatie waar je in zit. Maar de Heer geeft je dan gewoon die. Als je komt bij de Heer met lege handen, moet hij wel eerst genezen zijn, dat is deze dorre hand. Kom met lege handen, dan vult hij ze. Dat belooft hij ook. En dan komt jouw leven tot het doel waarvoor het eigenlijk gemaakt is. Om hem te dienen. En dat hoeven helemaal geen grote dingen te zijn natuurlijk. Wat ik al zei, dat is voor iedereen verschillend. Maar het begint altijd met als Maria te zitten aan zijn voeten en te luisteren naar zijn woord. En dat is wat we vanmorgen met elkaar doen. Nou, dan zien we dus dat ze raad tegen hem houden om hem te doden. Maar dan Jezus, dat wetende, vertrok vandaar. Vele scharen volgden hem en hij genas ze allen. En dan vers 16, hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar zouden maken. Want hier ligt natuurlijk ook in opgeslagen dat de Heer nu zichzelf niet openbaart. Dat wilden we misschien wel graag als gelovigen. Dat de Heer dingen doet in de wereld, Maar de Heer zegt van nee, op dit moment, hè, ik ben afgewezen die fariseeën, wil niet eens over ons koning zijn. En de Heer werkt nu in het verborgene. Hij, voor ons in de wereld, lijkt hij heel passief. En dat is wat uitgedrukt wordt in dat gedeelte wat aangehaald wordt uit Jesaja. In het volgende gedeelte wat aangehaald wordt, Jesaja 42. Daar wordt eigenlijk uitgedrukt dat de Heer, dat er een periode zou zijn waarin de Heer passief is hier in deze schepping. Totdat hij terugkomt. Totdat hij terugkomt om te oordelen. Want dan is hij niet passief meer. En dat is eigenlijk wat het volgende gedeelte over spreekt. Ja, over die tijd waarin wij nu leven. Hè, dat hij zich teruggetrokken heeft. Dat hij diegenen die hem volgen, die uitgaan buiten de legerplaats, hun land, hun maagschap en hun vadershuis verlaten, die worden genezen. Dat is wat er hier staat. En gewoon te scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden, dat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: ziet mijn knecht, dat is hij zelf natuurlijk, welke ik verkoren heb, mijn beminde. In het Hebreeuws zou er mijn David staan, want David is de beminde. En de Heer was immers de zoon van David, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. Hij zal in zijn opstanding immers dat nieuwe leven krijgen, dat eeuwige leven. En hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Dat komt nog. En dan vers 19. Hij zal niet twisten, nog roepen. Hè, passief. Nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Dat is de situatie nu. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Daar doet hij niks aan. Het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. Ook daar doet hij niets aan. Passief. Totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. En in zijn naam hopen wij nu ook. En ook wij mogen nu met die handen, die hopelijk voor u allemaal genezen zijn, voor u allemaal genezen zijn, door geloof, bij hem komen en zeggen van: Heer, vul mijn handen. En dan doet hij dat, excuus. Ik wil met u de Heer danken nog. Ja, Hemelse Vader, dank u wel dat we zo ook vanmorgen rondom uw woord hier bij elkaar mochten komen, Heer. Bezig mochten zijn met waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Bezig mochten zijn met uw woord wat u aan ons gegeven heeft. Waarvan u zegt van: hier is het pond. Dat krijg je van mij. Het doet handeling doordat ik kom. Heer, en zo zijn we vanmorgen ook bij elkaar om onze gedachten te laten hervormen, Heer. Want we moeten hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. En dat kan alleen maar, Heer, als we met uw woord bezig zijn. En als we dat zijn, Heer, dan mogen we erop vertrouwen dat u ons leven dan gaat gebruiken. En dat we mogen weten, Heer, dat wat we doen in liefde voor u, dat dat zijn waarde houdt en blijft bestaan. En dan mogen we weten, Heer, dat die korte tijd dat we zijn hier op aarde toch eeuwigheidswaarde heeft. En dan mogen we ook weten, Heer, dat wat onze omstandigheden ook zijn, u bent er altijd bij. U bent naast ons, u bent in ons, u bent om ons heen. Heer, en als er dan een situatie is, Heer, die naar de mens gesproken moeilijk is, dan mogen we naar u toe gaan, Heer. En dan belooft u die rust, die innerlijke rust. Want u zegt het ook tegen ons, Heer, komt dan wel tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Heer, en dat wens ik ons allemaal toe, ook in de praktijk van ons leven, Heer. Niet alleen theorie, maar dat we dat zullen ervaren in ons leven, Heer. Die rust die alleen u kunt geven. En dank u wel dat we erop mogen vertrouwen, die belofte dat u het ook zult doen. In Jezus' naam. Amen.